die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. In de naam des Heiligen Geestes, die in zondaars harten werken en wonen wil, geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Wij zingen samen van Psalm 74, de versen 18 en 20. Vanaf vers 8. Hooglied 2. Vanaf vers 8. Waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt lezen. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover. Laat ons samen bidden. Het believe u, genadige Heere, aan de avond van deze dag met uw geest in ons midden te zijn en bij spreken en luisteren ons genadig te bedienen vanuit uw heiligdom, opdat wij allen iets ervaren mogen van die goddelijke goedkeuring en van die gunstrijke gezindheid die in u is. Laat dan vanavond ervaren mogen worden hoe gij weet om te gaan met uw volk, al is dat volk nog zo dwaalziek van hart en geneigd tot alle kwaad en bezig om u te bedroeven. Toch, Heere, uw onderwijzingen, de betuigingen uwer liefde, de bewijzen uwer barmhartigheid, ze zijn er, en uw eeuwig beminde bruidskerk mag ze ook ervaren. En wij bidden u tezamen als jongens, meisjes, mannen, vrouwen, bekeerd of onbekeerd, dat gij ons zult aanraken, ons hart open doen, uw naam bekend maken, uzelf aan ons wegschenken. Niet dat u dat verplicht bent, maar alleen uit genade. Geeft u dan wat noodzakelijk is, ja meer dan het nodige, geef om Jezus willen uit enkel genade in die overvloed te mogen delen die gij bereid hebt in uw Zoon voor een arm en schuldverslagen zondaar. En degenen die deze heerlijke omgang met de Heere Jezus niet kennen, o dat u zelf dan vanavond het in een bekommerde en afgematte hart zou schenken. En de zulken bij wie voor u geen plaats is, omdat zij genoeg hebben aan hun degelijkheid, aan hun godsdienstigheid, omdat ze genoeg hebben aan zichzelf, omdat ze het zonder u nog wel kunnen stellen. Och, grijpt u hen in hun hart, opdat ze alzo niet de eeuwigheid zouden ingaan, die louter vreselijk kan wezen. Gedenk ons dan boven bidden en denken en verblijd ons met uw verrassingen om Jezus willen. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. Sinds het zevende vers is er heel wat gebeurd. In de versen 1 tot en met 7 vinden we de bruid, vinden wij de ziel in een nabije gestalte met de bruidegom Jezus Christus. In vers 8, waarmee wij vanavond beginnen, is het heel anders gesteld. In vers 8 wordt verondersteld een scheiding, een gemis. Een teken van de ware liefde. Nee, die scheiding is geen teken van de ware liefde. Maar het er niet in kunnen uithouden, er niet mee tevreden te zijn, is wel een teken van de ware liefde. Ontevreden, vol van verlangen, met een sterke begeerte bezield, uit te zien naar de komst van hem, die de bruid ook in dit gedeelte meerdere malen noemt, met die schone naam, mijn liefste. En met de vraag, zomaar aan het begin, aan een ieder van ons, heel persoonlijk, is deze, durft u ook zeggen, mijn liefste? Durft u dat te zeggen, omdat u eerlijk weet dat er niemand is die u meer lief hebt dan deze persoon? Omdat u boven alles hem bemint met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten? Ach, wie zal dan nog durven zeggen, mijn liefste? Ik bedoel dan ook niet dat u dat trots, pocherig kunt zeggen, maar vanuit de sterke begeerte en het heilige verlangen, dat dat toch eens waar mocht zijn, omdat er niemand is die uw liefde waardig is dan alleen deze persoon. Omdat ook jij in je jonge leven het eerlijk zeggen mag, buiten hem is er niets waar ik in kan rusten, niets waar ik zin in heb. O, zolang ik hem mis, is alles leeg. En als ik hem maar bezit, is alles vol. Wie eerlijk zeggen kan, buiten hem is alles leeg. En hij is mijn een en al, die zal misschien niet durven zeggen, mijn liefst. Maar die zal toch wel mogen zeggen, mijn liefst. Zoals eens Rut in de nacht naar het maaiveld kwam en aan de voeten van Boas ging liggen. En het zo bedelde, breid uw vleugel uit over mij, want gij zijt de losser. En die beeldspraak is de vraag naar de heilige huwelijksgemeenschap. Nee, niet op onheilige wijze. Het was de vraag, zou ik uw bruid mogen zijn? Zo vroeg Rut aan Boas. En dat is een voorbeeld, zo mag nou een ieder die meeleest over de schouders van de bruidskerk van het Oude en Nieuwe Testament. Een ieder die moet zeggen, ik ben hier niet aan het woord, over mij gaat het niet. Ik durf dat ook zo niet te zeggen, mijn liefste. Opdat dan een ieder met diezelfde heilige geloofsvrijmoedigheid zou bedelen aan de troon zijner genade, om er vanavond door de Heilige Geest bij ingesloten te mogen worden. Om met de bruidskerk van de oude dag, die ook samenstemt met de bruidskerk van de nieuwtestamentische tijd, eerlijk te mogen zeggen, mijn liefste. Een kenmerk waaraan u kunt weten of u ook eerlijk zeggen kunt, mijn liefste, ligt al meteen aan het begin van vers 8. Dat is de stem mijns liefsten. Hoe wist zij dat? Zij hoorde een stem. Zij hoorde zijn nabijheid. Hij kwam dichterbij. Hoe wist zij dat dat haar liefste was? Nou, omdat zij, terwijl ze hem nog niet zag, herkende aan zijn stem. En er is een volk hier op aarde dat de stem van de Heere Jezus kent. Uit het woord, soms zo leeg, soms zo dor, soms zo gesloten en dood, gaat het klinken, komen de letters, de woorden en de gedachten tot leven. En hoor jij, hoort u de stem des Heren. De stem die je herkent, omdat er van binnen iets gaat trillen, omdat er een volheid van God in meekomt. O, welk een wonder, als je daar zo in stille ogenblikken het mag weten, zomaar eenzaam, misschien veracht, verschoven, dat heilig woord zo vele malen zonder nut en vrucht onderzocht. En nu, o, op het onverwachtst gaat het wonder geschieden, dat hij komt erin mee. Hij heeft je helemaal in zijn hand, hij gaat spreken. En welk een opgetogen taal klinkt door in die eerste zin van een missende bruid, van een verloren zondaar. Dat is de stem mijns liefsten. Zo kan het ook wezen onder de prediking. O, zeker als er geen vrucht is, dan hebben de dienaren des woords de schuld bij zichzelf te zoeken. Maar de gemeenteleden ook de schuld bij zichzelf te zoeken. Echter, wat een wonder, geliefden, als ook wij ieder voor zich het mogen gaan meemaken, het onbegrijpelijke. Hij kwam in die prediking erin mee, toen ik er niet meer op rekende, toen ik dacht, hoe zal dat ooit kunnen? Ik heb al zoveel preken gehoord en ze waren zo leeg. Natuurlijk, het was allemaal waar, het was bevindelijk waar, maar mijn hart bleef zo koud. Het werd niet aangestoken, daar was geen vuur des geestes. Ik bleef een ijskorst. En zomaar ineens, terwijl je misschien helemaal niet wilde, terwijl je geen zin had, op een avond toen je dacht, ik ga maar niet, ik heb toch geen tijd, toen kwam God erin mee. Dus heb je zo nameloos verwonderd geweest dat hij kwam toen u het niet verwachtte. En veel erger nog, veel sterker ook, toen u het niet verdiende. Want wat is immers de oorzaak dat daar nu een tijd is van gemis en van een scheiding? De oorzaak, de schuldvraag, kan slechts bij mij gezocht worden. Bij u en bij jou laten we niet heimelijk God de schuld geven, maar eerlijk bij onszelf te raden gaan. Heb ik niet toegegeven aan wereldgelijkvormigheid, aan aardsgezindheid, aan een vitterige geest, een ruzieachtige geest, een eerzuchtige geest, een hoogmoedige geest? Heb ik niet toegegeven aan het pronken met mijn bevinding, aan het wat zijn toen God mij bekeerde, met de gaven die hij gaf in het ambt misschien, of als ouders in de kinderen, of op andere wijze, mannenvereniging, kerkenwerk? Daar is een scheiding gekomen, want daar waar de liefde van de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk is, kan niets tussen zijn. En daar waar ik weer vasthoud aan mijn boze hartstochten, aan mijn vuile lusten, en toegeef aan de insluipingen van Satan, daar kan het niet anders, of de geliefde wijkt verlaat zijn kerk. Och nee, niet in wezen, maar wel voor eigen waarneming en wat betreft de gevoelige aanwezigheid. Dan zit de bruidskerk in het donker, vertoeft ze onder een wolk, is het zoete leven van zijn aangezicht zien en zijn warmte van de eeuwige goddelijke liefde te ervaren. Dat leven is nou voorbij. En de herinnering, oh ja, die is er nog wel. Soms is de herinnering een bron van twijfel. Zou het wel echt geweest zijn? Nu is het zo anders, zo leeg, zo nameloos, arm en dor. Of de herinnering is dan weliswaar geen bron van twijfel, maar toch wel een bron van des te diepere smart. Omdat het gaat schrijnen toen zo goed. En nu? Oh, wat kan ik hem zo lang missen? Wat kan ik hem gemakkelijk missen? Wat kan ik tevreden zijn met wat geweest is, met wat ik ervaren heb, wat lang geleden echt was. Wat kan ik tevreden zijn met mijn activiteiten, met mijn rechtzinnigheid, met mijn bezig zijn, het strijden voor de waarheid, het opzoeken van Gods volk, het plicht betrachten in Gods woord lezen, kerkgang, maar alles zonder Jezus, alles zonder de ontmoeting. Alles zonder zijn aanwezigheid. Alles zonder die vriendelijke glimlach en liefdesbetuiging vanuit een hemel. Oh, en daarom niet verdiend dat vers 8 zo mag beginnen. Dat is de stem, mijns liefsten. Oh nee, hij zou moeten zwijgen. Hij zou deze Bijbel moeten verzegelen. Dicht doen. Hij zou zijn nabijheid moeten onttrekken. Hij zou zijn paleis voor u op slot moeten doen. En u eeuwig buiten laten staan. Daar heb je het naar gemaakt. Met uw afvoerend hart. Met uw zonden en afwijkingen. Maar welke wonder. Als de bruid die bruidegom niet naar zich toe kan halen. En als de bruid zich niet zo kan oppoetsen dat ze nog wat lijkt, komt de bruidegom toch? Dat is de stem, mijns liefsten. Zie hem. O ja, het woordje zie duidt op het wonderlijke. Het woordje zie, gemeente, wil zeggen, let nou eens op. U die zo treurt, u die zo alles kwijt bent, omdat u nog nooit wat gehad hebt. Omdat u toch hem niet meer missen kunt. Of omdat u hem vroeger ontmoet hebt. Maar nu weer kwijt bent. Let eens op. U kunt het immers niet geloven dat hij komen zal. 20 januari 1988 nog. Dezezelfde avond nog. Kunt u toch niet geloven dat hij nog komen zal. Maar het staat er in vers 8. Zie hem. Let nou eens op. Hij is er. En hij is zo gewillig. Hij is zo volkomen gewillig. Zie hem. Hij komt. Dat staat erbij. In het Hebreeuws zou je ook kunnen lezen. Hij is gekomen. En dat is nou het wonder. En daarover je te verwonderen. O gemeente. Zouden we niet allemaal in de stilte onze knieën willen buigen. Als we ze nog kunnen buigen. En in de stilte hem willen aanroepen. En aanbidden tegelijkertijd. Want zulk een, al moet u zeggen, ik mis hem nog. Al moet u belijden, ik ken hem niet. Zulk een predikt ons dat heilig goddelijk woord. Opdat u weten zou dat hij niet ongenegen is. Om een verslagen ziel op te zoeken. Om een vuile, zonde minnende jongen. Of meisje op te zoeken, daar is hij niet toe ongenegen, maar daar is hij toe genegen. Dat is zijn liefste werk, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Een beeldspraak waarin wil worden gezegd, Zo gewillig is hij. En zo ras komt hij. Hij is niet traag, wij wel. Vatsig, lui, slaperig. En wij zijn verkleefd aan de zonde. Traag, jawel. Als we al in beweging komen. Maar hij is niet traag. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Waarom dan, Heer Jezus, waarom zijt gij zo gewillig? Waarom zijt gij zo ijverig? Waarom op deze wijze, o gemeente? Omdat hij zoveel van dat verloren en verdoemelijke volk houdt. Hij kan ze niet missen. Ja, de bruidskerk kan haar bruidegom maar al te vaak missen. Maar de bruidegom kan zijn volk, zijn bruid niet missen. Want van eeuwigheid af reeds heeft hij die bruid bemind. En tot in der eeuwigheid zal zijn liefde eindeloos, ongebroken, onverminderd zijn. Daar kan tegen inkomen, wat er ook maar tegen inkomt. Maar het zal nooit die heerlijke verbinding die hij zelf gelegd heeft. En die hij zelf in stand houdt. En die hij ook zelf komt vernieuwen. En waar hij zelf nieuwe kracht en kleur en geur en fleur aan komt geven. Die zullen wij niet kunnen verbreken. De duivel niet. Al mijn zonden niet. De wereld met zijn verleiding of vervolging niet. Zie hem. Hij komt. Sprengende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Zo gewillig is hij. Wat denkt u? Zou hij gewillig zijn in het Oude Testament en niet in het Nieuwe Testament? Zou hij gewillig zijn in lang geleden tijden in ons vaderland en in deze tijden niet? Och, zegt u, man, dat is het punt niet. Ik geloof wel dat hij ook nu zo gewillig is, maar om te komen tot mij, tot mij. Ik geloof het voor de bruid, ja. Al is het een zwarte bruid, al heeft ze met vele boeleerde schoerheid, zegt hij toch keer nochtans weder tot mij, maar ik hoor daar niet bij. O, laat het waar zijn, deze Bijbeltekst slaat niet op u. Laat het waar zijn, u hebt er geen troost uit, geen moed. Laat het waar zijn, u staat overal buiten. Wat let u, o bedelend volk, om ook meelezende, want dat mag je toch wel doen en meelezen, om nou die bruid gelukkig te noemen. En daarin heel je hart te verklaren aan de Heere. En het te zeggen, Heere, als ik dat nou eens zou mogen meemaken, dan zou ik zo gelukkig zijn. Als ik u nog eens zou mogen ontmoeten, dan zou mijn blijdschap als echte blijdschap zijn. Als ik u moet missen, oh, dan kan ik van Gods volk horen hoe goed gij zijt. En dan gaat het van binnen wel eens zingen. Maar dan durf ik niet meer, want het kan niet voor mij. Het kan niet echt zijn bij mij. Welk een wonder. De bruid tekent hem. Opdat ook u en jij jaloers zou worden. En dan zegt ze nog een keer. Mijn liefste is gelijk een ree. Of een welp der herten. Dat is ter verklaring van dat voorafgaande in vers 8. Wanneer ze in dit negende vers zegt dat zij haar bruidegom vergelijkt als bij die dieren die in de berg, het berglandschap zomaar over de meest ontoegankelijke stukken kunnen komen. Berggemzen, reeën, herten, van die ranke diertjes, bevallig in voorkomen en snel in vluchten. En trefzeker springen zij van rots naar rots. En overbruggen zij kloven die de bruidskerk niet kan overbruggen. En komt hij nu, omdat hij zo is, omdat hij met een ree vergeleken kan worden, en met een welp der herten vergeleken kan worden, nu komt hij over de onmogelijkheden heen. Nu komt hij over onoverbrugbare kloven heen. En nu komt hij over onbegaanbare wegen heen. Laat dan alles maar vastlopen. Laat uw onmogelijkheid u de adem maar afsnoeren. Laat Satan het maar scheiden te winnen die zegt, waar is God op wien gij bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet. Hier mag de bruidskerk door de inspiratie van de Heilige Geest hem vergelijken met een ree, een welp der herten. Met een die de onmogelijkste en ontoegankelijkste wegen en berggedeelten weet te overkomen. Weet te overwinnen. En hij heeft het gedaan. Toen hij daar die berg van dat heilig recht des Heren moest overkomen. Toen hij daar stierf op Golgotha. Toen hij daar met de last van de toren Gods ter neergedrukt werd in de hof van Gethsemane. Toen was hij gelijk die ree en dat welp der herten die over de bergen van dat heilig recht heen kon komen waar niemand overkomen kan. En hij is het immers ook die de berg van uw dood staat, van uw onmacht, van uw onwil en vijandschap, van uw wereldgezindheid, van uw verbonden zijn met duizend boeien aan de zonde en ook de berg van uw ongeloof. Hij weet al die bergen te overgaan, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Het is als ware het geen moeite voor hem, geen last, geen nood. De almachtige God, vlees geworden uit de maagd Maria, is bij macht om ook u in uw dodelijke verlorenheid, verdoemelijkheid, nochtans op te zoeken. O bruid, zit je daar, geheel verloren, geschaad, aangerand, door vijanden om je omringd. Hij weet alles wel te maken. En zo is hij toen geweest, zo heeft hij bij zijn komst op aarde het bewezen. En zo gaat hij ook in deze tijd met zijn volk nog om. En bewijst hij met de daad dat hij niet verminderd is in zijn kracht en niet verzwakt is in zijn macht. En daarom de bruid mag hem hier prijzen. Mag hem hier uitlokkend voorstellen. Mag hem hier bemoedigend voor een onmachtige, voor een vertwijfelde uitstallen. Mijn liefste, durft u te denken, gemeentelid, dat hij bij u niet komen kan? Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur. Zie, let op. U dacht dat hij zo ver weg was. U vreesde. U sidderde. Oneindig is de afstand. Mijn roepen hoort hij niet. Mijn zuchten en mijn kermen, ze bereiken hem niet. Mijn klagen en mijn wenen, hij ziet het niet. Zal hij ooit wel naar mij kunnen komen? Zal hij ooit wel naar mij willen komen? Zie. U vergist u. U denkt dat hij zo hoog is. De Romeinse kerk heeft om die reden middelaars aangesteld. Om die grote afstand tussen die doemwaardige zondaar en die hoge heerlijke Christus te overbruggen. Middelaars, de heilige die en de heilige die, om een goed woordje te doen. Maar nee, het staat hier zo anders. Zie, hij staat achter onze muur.
Dat betekent
wel scheiding. Achter de muur. Maar ook nabijheid.
Het is net
als wanneer een moeder een moment zich verbergt achter de muur. En dat kind denkt, moeder is weg. Maar moeder is niet weg. Dat kind denkt, ik ben alleen gelaten. Maar dat kind is niet alleen gelaten. Maar misschien doet die moeder dat, omdat dat kind niet luisteren wou. Driest en eigenzinnig, eigen wegen gaan wou. En nu, moeder is zomaar even weg. En dat kind kijkt op, oh, waar is mama? En het schrikt en het gaat roepen, mama, alleen gelaten. Maar ach, gelukkig, moeder is achter de muur. Zo is het hier nu ook met de bruid. Zij vreest in de absolute verlatenheid te moeten omkomen. Zij vreest dat er geen enkele oor is om haar te horen en geen oog is om haar te zien. Maar ze mag het hier zeggen, zie,
vergis u niet, denk niet klein van hem. Hij is achter onze muur.
Die muur is wel een muur van scheiding. Heb ik gebouwd? Want mijn ongerechtigheden maken scheiding tussen mij en God. Maar hij is toch vlakbij. En weet u, hij weet van u af. Want hij staat daar achter de muur, kijkende uit de vensteren en blinkende uit de traliën. Dat betekent, hij staat vlakbij. Hij ziet u aan, zijn oog is op u, o verlaten ziel. Hij weet van u af, hij schouwt u in uw nood, hij ziet u in uw smart, hij weet van al uw bedelen, van al uw klagen en zuchten. O, de duivel zegt, grijp hem, want hij heeft geen heil bij God. De duivel zegt, het is met jou een verloren zaak. God kijkt niet naar je om. Maar dan mag je de bruid het zeggen, tot bemoediging voor al diegenen die zo in het gemis lopen, voor het eerst of opnieuw hebben geleerd wat dat zeggen wil, God te mis. Dan zegt zij het hier, dan schrijft Salomo het hier. Dan schrijft de Heilige Geest het hier zwart op wit. Zie, hij staat achter onze muur. Het is wel achter de muur. Het is nog wel scheiding, maar hij is toch zo vlakbij. En dan wil hij ook nog wel eens iets van zich laten zien. Dan wil hij ook nog wel eens iets van zich laten merken. Hij kijkt immers uit de vensteren. Zie je dat dan niet? Met uw betraande ogen. Ziet u dat dan niet, o blinde jongen, blind meisje, blinde man of vrouw, dat hij naar u ziet? U ziet hem niet, maar daarmee mag u niet denken dat hij u niet ziet. U loopt in het donker, maar daarmee is nog niet gezegd dat hij niet uit de vensteren kijkt en niet uit de traliën blinkt. O, hij blinkt. Dat betekent, het is schoonheid wat aan hem is. Het geeft licht als hij zijn aangezicht vertoont. En dat zal toch Gods volk ook bij tijden en ogenblikken zo mogen weten. Zo mogen proeven en zich daar ook in mogen verlustigen en verheugen. Dat toen de duisternis er was, hij kwam om de duisternis op te klaren. Toen hij keek, ach Heer, als ik dat nou maar weet, dan heb ik genoeg. Dan durf ik in de donkere nacht wel op u te wachten. Dan, als ik geen licht heb, durf ik wel te hopen dat gij licht geeft. Blinkende uit de traliën. Hij is zo dichtbij. Hij wil met u te maken hebben. Hij zoekt u op. Kom, hebt u lust om ook bij hem te zijn? Mijn liefste, antwoord en zeg tot mij, Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Wat is dat?
De bruidegom gaat spreken.
De bruid mag het vermelden. Mijn liefste, alweer die naam. Antwoord. Antwoord, maar die bruid had toch nog niks gezegd?
Ach, die bruid had alleen maar zitten wenen. En alleen maar zitten zuchten. En alleen maar met bedroefde ogen uitgekeken naar de komst van de bruidegom. Daar zijn zulke zielen. Hun bidden is geen bidden meer. Hun vragen, ze durven er niks meer van te maken. Alles tegen. En dan staat hier het woordje niet: mijn liefste begon te spreken. Maar mijn liefste antwoord. Hij heeft het immers opgemerkt. O u moedeloze en hopeloze in uzelf. Hij weet wel dat ook uw biddeloosheid, uw geesteloosheid, uw liefdeloosheid en uw hopeloosheid toch een bede is, toch een schreeuw is. U hebt geen woorden, uw gedachten tuimelen over elkaar. Uw gedachten fladderen alle kanten op. Uw bidden is gelijk aan spotten. Uw wenen is niet oprecht. Ge kunt met niets meer uit de voeten. Maar nochtans, hij merkt het op. En hij geeft zoveel aandacht. Hij wil het ook werkelijk mee laten tellen. En dan zegt hier de schrift: mijn liefste antwoord. Dus de bruid heeft toch ook zonder woorden, met heel haar houding te kennen gegeven hoezeer zij verlangt naar deze dierbare persoon. En dan gaat hij spreken. O, daar waar plaats is voor hem, waar een mensenkind in de nood het zonder hem niet meer kan uithouden, gaat hij spreken. Eerst in de verte, dat is de stem mijn woorden. Uw gedachten tuimelen over elkaar. Uw gedachten fladderen alle kanten op. Uw bidden is gelijk aan spotten. Uw wenen is niet oprecht. Ge kunt met niets meer uit de voeten. Maar nochtans, hij merkt het op. En hij geeft zoveel aandacht. Hij wil het ook werkelijk mee laten tellen. En dan zegt hier de schrift: mijn liefste antwoord. Dus de bruid heeft toch ook zonder woorden, met heel haar houding, te kennen gegeven hoezeer zij verlangt naar deze dierbare persoon. En dan gaat hij spreken. O, daar waar plaats is voor hem, waar een mensenkind in de nood het zonder hem niet meer kan uithouden, gaat hij spreken. Eerst in de verte, dat is de stem mijns liefsten, maar nu hoorbaar de woorden. Wat zegt hij? Gaat hij eerst berispen, bestraffen, de afmakingen verwijten? Het was verdiend, het is terecht. Maar nee, sta op. Sta op, mijn vriendin. Sta op. U ligt zo in die dood. Daar staat in het Hebreeuws hetzelfde woord als wanneer de Heer Jezus het gestorven dochtertje van Jairus opwekt. Kumi, sta op. Hiero, Kumi, sta op. In uw dood maakt hij u levend. In uw droefgeestigheid, neerslachtigheid, als alles u bij de handen afbreekt en als u niets meer overhoudt en in dat donkere, sombere gemis geen weg meer weet en de duivel zegt: maak er maar een eind aan. Dan sta op. Wie die daar in zak en as ter neer zit, die in rouw en ongenuchten van dag tot dag verder sukkelt, die geen vreugde meer heeft in het huwelijk, in het gezin, in het werk, in het leven, die de Bijbel wel gesloten laat en het gebedsleven verdorren laat,
en het hem zoeken achterwege laat. Sta op, u moedeloze, niet zo bij de pakken neerzitten. U onmachtige lamme kreupelen, u dode, dove zondaar, sta op. Als ik het zeg, is het een spotten met uw onmacht, een spotten met uw doodstaat. Als ik u wil aansporen om Jezus aan te nemen en om te geloven, maar nu gaat hij spreken en zijn woord is een daad. En zijn gebieden is een werken. En zijn spreken is een geven. Sta op. Ach, Heer Jezus, trek mij dan. Beurt u mij eens uit mijn dood en doem. Sta op, mijn vriendin. Kan niet, hè. Mijn vriendin. Ach, Heer Jezus, weet u dan niet dat ik met vele boeleerdes gehoereerd hebt. Weet u dan niet, is het u ontgaan, dat ik zoveel van mijn verdorven vlees gekoesterd heb? Hebt u dan niet opgemerkt? Bent u het vergeten, dat ik de wereld bemind heb? U kunt mij toch nu niet meer noemen mijn vriendin? Toch, al moet Gods volk zichzelf er overal buiten plaatsen, al moeten ze zeggen, een hoer, een tollenaar, een kroegloper, een atheïst, zij kunnen allen makkelijker nog als vriendin, als beminde door de Heere God worden opgezocht dan ik. En dan zit je nu naast ene die alles mist en nog nooit bekeerd is geworden, maar al meer onbekeerd is geworden. En dan denk je, ach Heer, u kunt dat meisje, u kunt die jongen makkelijker bekeren dan mij. Want ik heb het vroeger wel gekend en ik heb het vroeger zo vol gekregen. En nu ben ik toch de wereld ingegaan en toch de zonde achterna gelopen. Zou u mij dan nog willen noemen? Mijn vriendin? En toch, geliefde, het staat hier in de tekst, in dit gedeelte zo duidelijk, mijn vriendin, sta op, mijn vriendin. En dan zegt de Heer Jezus erbij, mijn schone. Dat betekent dat de bruidskerk niet in zichzelf schoon is, niet om haar wenen, niet om haar beden, niet om haar werken, niet om haar geloven, maar omdat hij zijn schoonheid en zijn heerlijkheid op zijn kerk gelegd heeft. Ja, en dan mogen we zeggen, dan is een wenende ziel schoon in de ogen Gods. Dan is een klager en een tobber. Dan is een zoeker en een misser toch schoon in de ogen Gods. Als er nou zulke een jongen is of zulke een meisje, die moet zeggen, ik heb alleen maar vuile etterplekken, vuile zweren, vuile zonden. O mensen, kijk niet naar mij, want mijn hart is zo zwart als mijn pak. Hoe kan ik ooit voor God verschijnen? Hoe kan ik ooit aangenaam zijn in zijn ogen? Dan noemt hij zulk een mijn schone. Kan niet. Gebeurt toch. En dat is nou een wonder. O, verwonder u, totaal ontgoochelde, die aan het poetsen is gegaan, de vlekken moeten eruit, die aan het boenen is gegaan, die aan het opknappen is gegaan, die aan het bijstrijken en bijschilderen is gegaan. Maar wat u probeerde, ge kunt uw zwarte zondehuid niet wit maken. Ge kunt uw vuile luipaardvlekken der ongerechtigheid niet wegdoen. En daarom, het kan niet. En als het dat dan toch staat, moet het wel een wonder zijn. En kom, mag ik komen? Mag ik tot u komen?
Wilt u dat ik niet wegga? Wilt u dan niet dat ik uit uw nabijheid vertrek? Wilt u dan niet, Heere Jezus, dat ik uit uw ogen wegga? Dat is toch immers verdiend. Ik die mij zo schamen moet, zo bitter schamen moet. Ik die mij zo in berouw moet buigen in het stof. Hoe zou ik nog voor uw ogen durven blijven? Ja, dan zegt u ook nog, kom, dat is toch te groot. Mag ik dan bij u komen? Ben ik dan niet in mijn zondelucht, in mijn vuile melaatsheid der ongerechtigheid, voor u te afzichtelijk? Mag ik dan komen? Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want, zie, had je niet gedacht hè, wat er nou gaat vallen. De winter is voorbij. De winter, de tijd van de dood, de tijd van de koude, de tijd van de donkerheid, de tijd van de onvruchtbaarheid, de tijd van de leegheid, de tijd van het godsgemis, de tijd van, ach, alles wat maar negatief is, is voorbij. Want zie, u kon het niet voor mogelijk houden. Het is ook niet pas waar, mijn geliefden, als uw ziel het ervaart. Maar het is ook waar, wanneer je alles nog in zijn tegendeel ziet. Maar hij zegt het, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan, over de plasregen, die alles kapot slaande regen. Het is over. O, u denkt dat u erin om zult komen. U denkt dat vanuit de watervloeden van Gods heilige toren u verdrinken moet. Al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. En dan toch, het is over. Hij is overgegaan. Het staat er twee keer. De plasregen is over. Hij is overgegaan. Waarom nou twee keer? Is één keer niet genoeg, Salomo? Nee, man, want je gelooft het eerste keer toch niet. Heere Jezus, waarom zegt u dat nou twee keer? Om uw klein geloof tot een groot geloof te maken. Uw zwak geloof tot een sterk geloof te maken. Om mij te leren vertrouwen op mijn woord. En dan gaat hij verder. Als dat nou waar is. Dat de winter voorbij gegaan is. En de plasregen over is. Ja, hij is overgegaan. Dan komt de lente. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. En de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. Kostelijk met die bruidegom te mogen wandelen. Dan is de winter een lente geworden. Want daar waar de winter is, bij mij, wanneer hij er niet is, daar brengt hij de lente mee. Als ik kom in mijn winter. Mensen, het hoeft niet eerst lente te worden. Voordat hij komt. Dat denken wij. Ik moet die dood overwinnen. Met het leven. Ik moet levende klachten hebben. Levende verlangens hebben. Levende geloofsoefeningen hebben. Ik moet het lente maken. Nee hoor. Hij komt in de dood. En brengt het leven mee. Als hij komt is de winter veranderd in een lente. En dat gebeurt in een ogenblik soms. Misschien duurt het soms wat langer, maar het gebeurt als hij komt, niet voor die tijd. U moet niet denken dat u eerst allemaal bloesem moet zien. Eerst dat fijne jonge groen ziet uitspruit. Eerst dat jong gedierte ziet dartelen in de wei, wat geestelijk leven betreft. En dan komt hij. Nee, de winter is voorbij gegaan. Want zie, u kon het niet geloven. En de bloemen worden gezien in het land. Zie je die bloemen dan niet? Zie je dan niet dat het leven lokt? Hij is er immers. Laat dan van binnen de dood er maar zijn. Hij brengt het leven mee. Het is van hem afkomstig. O, leef toch niet bij uw gewaarwordingen en bij uw gevoel, maar leef op het geloof alleen, want dat is de verbinding met hem die het leven is. En door die verbinding van het levende geloof dat hij geeft, komt het leven in uw dood. De zangtijd genaakt, de tijd van zingen, heb je wel eens gezongen, mens? Heb je wel eens gezongen dat God goed is? Dat God louter genade is? Nee, niet oppervlakkig. Niet zomaar een liedje, zomaar een psalmvestje. Maar van binnen met louter verwondering. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. In dat lied, wat is dat voor lied? Dat is een nieuw lied. Dat kan niemand componeren. Dat kan niemand dichten. Dat kan niemand bedenken, dat kan niemand nazingen, dat nieuwe lied. Heere, leert u mij eens zingen. De zangtijd genaakt, als hij nou voorzanger wordt, dan zal ik meezingen. Als u nou de woorden in mijn mond legt, als u nou de tonen op mijn hart de snaren aantokkelt, dan zal ik meezingen. De zangtijd genaakt en de stem der tortelduif, de eerste van de lente, wordt in ons land gehoord. O ja, toch lente. Al moet ik vragen, hoe kan het? Het is een wonder, het is een goddelijke zaak. En dan staat erbij, en de vijgenboom, teken ook van het leven, brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. En dan staat erbij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Dat staat er dus nog een keer. Aan het begin staat het er, als hij gaat spreken, dan zegt hij het, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij gegaan. Dus dan gaat hij uitstallen de heerlijkheid van het nieuwe leven. Daar lokt hij ze naartoe. Hij zegt, kom nou, want het wordt alles goed. Ik heb je immers lief gehad met een eindeloze liefde. Omdat ik je lief gehad heb met een liefde zonder begin. Waarom nou aan mij getwijfeld? Ik breng het leven mee, hoor. Ik breng dat nieuwe mee, dat frisse, dat groene, dat heerlijke. Ik breng de geur en de kleur mee in uw zwarte, grauwe en waardeloze leven. En als u nou dat alles hebt uitgetekend gekregen, dan zegt hij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom aan het begin en aan het einde en daartussen de beschrijving van het leven. Sta op tweemaal, mijn vriendin ook tweemaal, mijn schone tweemaal, en kom ook tweemaal. Heere Jezus, is dat niet de beschrijving? Moet dat niet ene keer doorgestreept worden? Ach nee, man. Ik weet immers wel dat u zo wachteloos gebonden bent. En ik weet wel dat ge maar niet u aan mijn woord houdt. En ik weet wel dat ge het leven des geloofs niet beoefenen kunt. En daarom, de eerste keer moest genoeg zijn. Dat moest de laatste keer zijn. Dat was ook genoeg, ja. Maar ik zal het nog een keer zeggen. Sta op, mijn vriendin. Sta op, u die ik zo lief heb. Heere Jezus, bedoelt u mij? Dat kan immers niet dat u mij bedoelt. En nochtans, mijn schone, ja maar, dat ben ik niet. Toch, kom. Want, weet u, daar waar de bruid denkt, het is een verloren zaak. Daar juist mag zij komen. En daarom gaat de bruidegom het nog nader zeggen. Die weggevluchte, die zozeer gehavende en die zo ontmoedigde bruidskerk wordt nu vergeleken in vers 14 met een duif. En dan wel een duif die in de kloven der steenrots is. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Dat is een teken dat de bruid niet op de plek is.
Want ze is gevlucht, niet naar haar vensters, naar haar til en kooi. Maar ze was de bruidegom uit het oog verloren en wordt nu vergeleken bij een duif die door een sperwer of ander roofgedierte aangevallen vlug heen schiet naar een nauwe rotspleet en daar veilig is voor de vervolger. Maar toen heeft ze misschien wel haar vleugels bezeerd, toen zijn er wel pennen geknakt, toen is haar hele vedertooi in de war geraakt. Toen is ze bang daar angstig kloppend blijven zitten, want die roofvogel die gaat niet weg. Als ik er straks uitkom, dan ben ik ten dode gedoemd. En nu, verborgen, in het verborgene ener steile plaats, nu zegt de bruidegom tot die daar neergezegen bruidskerk, tot zulke een ziel die helemaal weggekropen is in een donker hoekje. Nu zegt de bruidegom, om het met een hele andere woorden nog een keer te herhalen, wat in vers 10 en vervolgens aan de orde kwam. Nu zegt de bruidegom het met nieuwe woorden nog eens. Mijn duiven, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. En dat is alweer onmogelijk, mens. Dat kan niet waar zijn. Want moet je eens indenken wat er staat. Weggelopen van hem, de zondige dien, bijkans door de duivel meegesleurd naar de buitenste duisternis, een prooi in zijn klauwen, voor eeuwig verloren, weggeschoten, angstig in het donker. Hoe zou ik ooit nog mijn Heere en Meester Jezus Christus onder ogen durven komen? En dan zegt hij, toon mij uw gedaante. Ja, maar Heere, ik ben niet toonbaar. Toon mij dan uw ontoonbare gedaante. Kom maar, is net als bij een dokter. Dan moet je juist niet hele dikke zwartels laten zien, maar de open wonden. Ja, zegt u, maar die wond, dat is zo vies. Stinkende etterzweren heb ik. Wat zegt die dokter dan nou? Dan moet je ze maar dik in de watten doen en in de zwartels en dan mag je bij mijn spreekuur komen. Nou, zo'n dokter kun je net zo goed niet hebben. Nee hoor, een dokter die zegt, haal het maar eens af. Laat maar eens kijken. Zo zegt nou deze hemelse bruidegom, die tegelijkertijd ook de dokter is van zijn kerk. En dan zegt hij, toon mij uw gedaante, laat maar zien. Wat mankeert eraan? Heren, dit mankeert eraan, dat ik niet kan geloven. En dat ik tegen mijn zonde niet kan strijden. En dat ik ook niet anders wil dan steeds weer de wereld in. Dus ik zit hier in de kloven der steenrots. Ik zit hier in de stijlte, in het verborgene. Maar ik hoor u niet. Ik ben zo gehavend. Maar het is mijn eigen schuld. Mag ik nou zomaar weer tevoorschijn komen? Wilt u mij zien zoals ik ben? En dan zegt hij erbij, doe mij uw stem horen. Wat voor stem? Is dat de stem van de lofzang? Ja, hoop mensen denken het, willen het. Maar nee, het is hier de stem van de klag. Want uw stem is zoet. Kan niet. En uw gedaante is lieflijk. Kan ook niet. Het is toch waar. O mensenkind, waarom verdenkt ge deze Heere Jezus toch zo? Dat u denkt, ach, hij zal met mij wel niet te maken willen hebben. Hij zal mij wel niet willen aankijken en aanhoren. Als hij mij ziet, dan zegt hij, bah, weg jij. Als hij mijn klacht hoort, dan zegt hij, dat gezeur, altijd hetzelfde. Hoeveel jaar geleden ben ik voor het eerst gekomen? En ben je nou nog niet verbeterd? En heb je nou nog die boezemzonde er niet onder? En geef je nou nog weer toe aan datgene niet, wat niet goed is? Waarom nou? Ach nee, geliefde, zo is hij niet, want hij zegt, uw stem is zoet, Heere Jezus, u vergist u toch? Dat kan toch niet waar zijn? Want ik kan alleen maar klagen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik slecht ben. Is mijn stem dan zoet? Jawel,
want daarin beleidt gij tegelijkertijd dat hij goed is. En uw gedaante is lieflijk, ja, maar ik ben een pestwalm en een stank en vuilnis. Nochtans, uw gedaante is lieflijk. Waarom dan? Omdat hij u lief heeft. Waarom had hij mij lief? Vanuit de eeuwigheid onbegrepen en onverklaarbaar. En dan als de bruid wordt uitgelokt, eerst al met die wonderlijke woorden: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En dan nog een keer met die schone woorden in vers 13: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En de Heer Jezus Christus het nog een keer gaat zeggen met een totaal ander beeld van een duif. En zegt: kom dan tevoorschijn, u daar, jij daar. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante lieflijk. Als dat nou allemaal waar is, als hij dat werkelijk meent. Als hij niet liegt en niet bedriegt, en hij liegt niet, hij bedriegt ook niet. Wel nu, dan mag de bruid het zeggen. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Taal die tegelijkertijd van de bruid en van de bruidegom afkomt. Waarin ze samen spreken. Want nu is het goed gekomen. Nu moet het ook goed blijven. O volk in nood, als u opnieuw in deze achterliggende dagen of op dezezelfde woensdagavond weer opnieuw hebt mogen bemerken dat het goed kwam tussen Jezus en uw ziel, zult u dan ook de vossen vangen. De kleine vossen die de wijngaarden verderven. Waarom? Omdat die vossen beeld van de zonde, een beeld van iets dat scheiding maakt tussen God en uw ziel. Beeld van iets dat knaagt aan de wortel van het leven. Aan de wortel van het geloof en van de liefde. Aan de wortel van de tedere vreze Gods. Omdat die vossen alles kapot maken. Daarom de bede. Daarom de begeerte ook van zulk een mensenkind. Die opnieuw in de lieflijke omgang met de Heere Jezus mag delen. En zich verwonderend hem mag aanschouwen. Niet alleen kijkende uit de vensteren en blinkende uit de traliën. Maar sprekende tot haar en haar roepende tot zich. Zulk een begeert nu ook dat de vossen, ook de kleine vossen, de onschuldige, onzienlijke dingen haast, die je haast niet tellen zou, allemaal weg zouden zijn. Opdat dat heerlijke, dat nieuwe van die herstelde gemeenschap en die opnieuw zulke zoetheid verspreidende glans niet verdonkerd zou worden en niet weggenomen zou worden. Maar opdat de bruidskerk nu storeloos, ongestoord mag delen in de genietingen der liefde. Hebt u er ook wat van? Hoe zit u nou mee te luisteren? Is het daar van binnen wel eens een moment verdrietig geworden? Is er ook bij momenten iets van stille blijdschap, Heer Jezus? Zou dat waar zijn? Zou dat allemaal ook voor mij kunnen? Zou ik bij dat volk mogen horen? Zou ik daarbij gezet kunnen worden? Zou ik ook mogen proeven voor het eerst en opnieuw die liefde? O volk van God, als u moet vrezen vanwege uw eigen bestaan, uw hardnekkigheid, dat u zo verkleefd bent aan de zonden, welke ook, dan zegt u: het kan niet meer. En wanneer er onder ons zijn die dat alles missen en die niet kennen en die onbekeerd over de aarde gaan en die vrezen dat het nooit waar geweest is en die niet kunnen denken dat het ooit waar zal worden, dan zeggen wij u vanuit het woord: de Heere heeft dit laten beschrijven, opdat ook u op een afstand misschien vanwege uw onwaardigheid toch zou meeluisteren, toch zou mee verlangen en begeren en bedelen of het hem behagen ook in uw leven al zo over te komen, opdat ook u eenmaal het zou mogen getuigen, wat we samen gaan zingen uit Psalm 66, de versen 8 en 10. Kom, laat. Buigen. Mijn liefde is mijn en ik ben zijne. Daar is toch die hereniging weer gekomen. Ondanks alles wat er gepasseerd was. Hij was gekomen. Hij had een nieuw begin gemaakt. Zo doet hij altijd. Wanhoop aan het uwe, maar niet aan het zijne. O geliefden, wie u ook bent, deze tekst, vers 16, kan ook in uw leven nog waar worden. Als daar staat, mijn liefde is mijn, die zekerheid. U zegt, ik durf het niet te zeggen. O, de Heere zal het u leren. Verlangend en ook bezittend. Niet ijdel, hoogmoedig, maar waarlijk bezittend. Mijn liefste, dat is de begeerte van de ziel. Hoeveel keer noemt de bruid hem niet, mijn liefste, maar wat dan ook, is mijn. Hij is van mij. Hij is voor mij. Onbegrijpelijk, de hemelse bruidegom, de koning van het heelal, van mij. Hij heeft zich gegeven aan mij. Hij geeft zich in zijn liefde steeds opnieuw aan mij. Dat is mijn geluk. Dat is mijn welgelukzaligheid. Dat is mijn blijdschap. Dat is mijn enige verheuging. Dat is het leven. En dat is het de zaligheid zelf. Hij van mij. O Heer Jezus, als dat niet waar is, dan heb ik niets. Maar kom gij dan, dat ik het ook zeggen mag. Mijn liefste is mijn. En er is een volk op aarde. U ook. Jij ook.
die het te midden van alle bestrijding zeggen mag. Te midden van alle donkerheid toch zeggen mag. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. O, dat is dan ook een zaak. Niet van herinnering, maar van bevinding. Niet omdat u weet te vertellen wat God u deed ondervinden lang geleden. Maar dat u weet, ook deze dag is het gebleken dat vers 16 geen ijdele taal is in mijn leven. Dat het niet alleen oud is, eenmalig was, maar ook vandaag mijn liefste, die ik zo innig bemin, heeft zich weer opnieuw aan mij vertoond. Heeft zich weer opnieuw aan mij weggeschonken. Is opnieuw gekomen. En ik mag opnieuw met zekerheid des geloofs het weten. Mijn liefste is mijn. Daar zijn momenten geweest dat ik het kon geloven. En er zijn momenten geweest dat ik het kwijt was. Maar nu, o, zou het dan toch waar zijn. Heen en weer geslingerd, toch waar zijn. Mijn liefste is mijn. Wie mag dat zeggen? Iedere ziel die zich op Christus verlaat. Elk meisje, elke jongen die met heel zijn hebben en houden, met heel zijn verdoemelijkheid en verlorenheid, nochtans hem alleen vertrouwt. De gekruisigde, als uw enige hoop, als uw enige stut, als uw enige grond, als uw enige weg, buiten hem niets, in hem alles, dan, o, u durft het niet te zeggen, maar God leert het u, om met de vrijmoedigheid des geloofs te zeggen, wat Rut eenmaal zei, uw God is mijn God. Daarmee pakte ze niet, wederrechtelijk, daarmee greep ze niet, wat niet van haar was, maar de Heere gaf zichzelf, en daarom in de begeerte der ziel mocht ze het zeggen. En later heeft ze het ook nog veel duidelijker mogen zien. Toen ze opgenomen werd in het volk van Israël. Echt waar het. Op de grens van Kanaan zei het reeds. Uw volk is mijn volk. En toch, je was een weduwe. En je was een Moabitische. Maar toen je eenmaal met Boas getrouwd was. Toen hoorde je werkelijk bij dat volk. Je hoorde er al wel bij. Maar toen werd je erin opgenomen. Toen mocht je de moeder zijn van Obed. Toen mocht je de moeder zijn van David. Toen mocht je de moeder zijn van Jezus, de zoon van Maria. O, Rut, toen hoorde je echt bij dat volk. Toen was de God van Israël ook uw God. Maar toch, in haar ziel lag het al zo. Mijn liefste is mijn. Misschien durft u het niet te denken. Kunt u het niet geloven. Nochtans in de begeerte. Of ook met veel licht en zekerheid. Maar een iedere die het op hem waagt, toch mee stamelen of mee jubelen, mee stotteren of mee zingen. Mijn liefste, die ik niet meer missen kan, die ik niet meer missen wil, die ik geen verdriet meer wil doen, is mijn en ik ben zijn. Zijn eigendom voor zijn rekening, van hem voor tijd en eeuwigheid. Laat de duivel maar woeden, laat de zonde maar benauwen. Laat de wereld maar treiteren, laat het vlees maar kwellen, laat alles en alles maar tegen zijn. Ik ben van hem, hij heeft het nou zelf gezegd, hij is gekomen, hij heeft het gezegd, mijn vriendin, mijn schone, hij heeft het gezegd, mijn duiven, hij heeft het zelf gezegd, uw stem is zoet, uw gedaante is lieflijk, hij heeft het zelf gezegd, in zijn heilig woord. En onderstreept met het teken van de doop, heeft hij het mij zelf gezegd, wat ik me nooit voor waar kan houden, wat ik me nooit kan bekijken. Heren, dan is het toch waar, mijn liefste is mijn, en ik ben zijn. Nu, wijd onder de leliën, beeldspraak voor het koninklijke ambt van de Heer Jezus, om zijn volk nu weer vergeleken bij een kudde van klein vee, grazige weide opzoekt. En dat is weiden onder de leliën. Dat betekent daar waar het goed is. Waar een rustige landouwe is. Waar grazige weiden en stille wateren zijn. daar wijdt hij zijn volk, daar geeft hij ze te eten en te drinken, gelijk een goede herder zijn schapen het geeft. O, de beelden tuimelen over elkaar heen. De ene keer is het dit beeld, de andere keer is het dat beeld, maar alle tezamen bedoelen ze zijn zorg, zijn liefde, zijn nabijheid, zijn overstelpende goedheid uit te beelden. Alle beelden schieten tekort, alle beelden zijn maar zo bekromp, alle beelden zijn zo klein, want hij overstijgt het. Hij is veel groter, veel hoger, veel heerlijker dan ooit een beeldspraak zeggen kan, dan ooit een pen beschrijven kan, dan ooit een ziel beleven kan, dan ooit Gods eigen woord u kan vertellen. Hij is in de genieting, maar dan in zijn wezen van de eeuwige heerlijkheid hier straks, veel rijker dan u ooit op aarde in de volste momenten maar kunt vermoeden. Wat een toekomst, o kerk van God, u die daar hoort bij dat almachtige Sion, welke toekomst voor dat volk. En daarom, waar de bruidskerk in het laatste vers van Hooglied 2 er zo na verlangt, na die dag, totdat de dag aankomt, die dag, welke dag, de dag van zijn komst in glorie, de dag van zijn komst in volle heerlijkheid, dan zullen wij eeuwig bij de Heere zijn. O Sion, verheug u maar. En in die tijd van het aardse leven, nog niet bij hem, in die ongestoorde gemeenschap, nog niet bij hem, in het leven van de zaligheid, hier nog het bezoeksleven, straks het gemeenschapsleven, in deze tijd, totdat die dag aankomt, en de schaduwen vlieden, en alle zonde voor eeuwig voorbij is, alle moeite, alle zorg, alle pijn, al mijn vlees en al mijn wereld, al mijn afmakingen en afdwalingen, eeuwig weg, de schaduwen vlieden, tot die dag, o Heere Jezus, mijn liefste, totdat die dag komt, wilt u mij toch niet loslaten, zult u mij toch niet alleen laten, o keer om, mijn liefst, tot die dag, keer om, niet weggaan, Heere Jezus, niet weggaan, ik kan u niet mis. Keer om, blijf bij mij, want de avond is gedaald. Blijf bij mij in uw genade. Dat is het. Totdat die dag aankomt. Totdat de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. En wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter, de bergen van scheiding, de bede, blijf gij nabij, de bede van al Gods volk. En de Heer verlene ons, dat dat ook onze bede, ons verlangen, onze eeuwige toekomst en ook daarheen op weg ons uitzicht mag zijn. Dat alleen zal het leven wezen. Dat alleen zal werkelijk blijdschap geven. Amen. Wij zullen samen eindigen met dankgebed. Drieënig ontfermer, gij zult het niet laten uw volk te bezoeken met uw heil, met uw zaligheid, met uw vrede. Gij zult het niet laten om ze te verrassen. O, dan is het ene wonder nog niet voorbij of het andere komt. In de dorheid zoekt gij ze op, in de dood en in de nood, in de verlorenheid. Gij komt, Heere, kom ook vanavond bij een ieder onzer, bij jong en oud. Kom gij, niet omdat wij het waardig zijn, maar enkel uit genade. Gedenk gij ons allen, naar lichaam en ziel,
paren bewaar op weg naar huis. Geef ons uw gemeenschap door het geloof vanuit uw Heilige Geest. En gedenk gij in elks persoonlijke omstandigheden, o God, door uw naam heerlijk worden, dat wij u verhogen, dat wij u roemen, omdat gij het bewijst dat gij werkelijk zo zijt, gelijk ook Hooglied 2 ons leert, zulk een allergenadigst, zeer barmhartig, o gedenk ons om Jezus willen. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 102, vers 7 en 12. Uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.